Goedemorgen. Wat leuk om hier weer te zijn. Ik hoop dat jullie allemaal gaan genieten van vakantie. Want ik begrijp dat het hier net vakantie is geworden. Voor de scholen in ieder geval. Maar ik vind het fijn om hier te zijn. Het is heel lang geleden. Alweer voor de coronaperiode dat ik hier voor het laatst was. En vanochtend... Zee... En is in zekere zin, als afsluiting van het boek Numeri, ook een soort afsluiting in de Torah. Natuurlijk krijgen we nog het boek Deuteronomium, maar Deuteronomium is eigenlijk de afscheidsrede van Mozes. Dus met Numeri komt de geschiedschrijving van het volk Israël, zoals de Torah dat beschrijft, tot een einde. Hier aan het einde van Numeri komen de gebeurtenissen die in de Torah worden beschreven over het volk Israël tot een afsluiting. Nou, en met alle grootse verhalen die we in de Torah over het volk Israël hebben gelezen, de verhalen uit Genesis over Abraham, Isaac, Jacob, Jozef en dan in Exodus de verhalen over hoe het volk wordt uitgeleid uit Egypte met grote wonderen. Ja, voor grootse verhalenliefhebbers eindigt de Torah eigenlijk maar een beetje, ja, triviaal lijkt het. Er worden allemaal van die kleinigheidjes beschreven in deze laatste hoofdstukken van Numeri over Ruben en Gad die graag ten oosten van de woestijn van de Jordaan blijven wonen, over de vrijsteden. Over die oorlog waar we net een stukje over hebben gelezen met Midian, waar de vrouwen niet werden gedood. En dan nog een paar veroveringen ertussen. Nou, ja, en dan denk je, oké, dat was het. Dat was de geschiedenis van Israël voor wat de Torah betreft. Maar terwijl ik ging studeren, terwijl ik me van de week heb verdiept in allerlei Joodse uitleggen over de woorden die hier aan het einde van Numeri zeg maar staan, kwam ik zoveel mooie uitleg tegen waarin wel degelijk sprake is van een eigenlijk best een grootse afsluiting van de tijd van het volk Israël, waarin het de Torah ontvangt en nu aan het einde van Numeri klaar staat om het beloofde land eindelijk binnen te trekken. En ik kan niet alles wat ik heb ontdekt helaas samenvatten. Ik heb het geprobeerd, maar dan zou ik hier anderhalf uur staan spreken. En dat is misschien iets te lang voor het begin van uw vakantie. Ik heb een heel mooi verhaal gevonden naar aanleiding van drie versen uit Numeri 32. En in die versen staat... En de nakomelingen van Machir, de zoon van Manasse, gingen naar Gilead en namen dat in en zij verdreven de Amorieten die daar woonden. Zo gaf Mozes Gilead aan Machir, de zoon van Manasse, en hij woonde daarin. Jair, nu de zoon van Manasse, ging heen en nam hun dorpen in en hij noemde die de dorpen van Jair. Prachtig, toch? Of heeft u ook zoiets van, nou, ik ben heel benieuwd wat je me hierover gaat uitleggen. Goed zo, dan zet ik de goede toon. Want ja, als je die verzen leest, dan denk je, oké, nou goed, er wordt een stukje land veroverd. Maar aan deze verzen gaat een hele geschiedenis vooraf. En dat heeft te maken met de plaats waar het over gaat. Gilead. Daar is een hele donkere geschiedenis aan vooraf gegaan. Gilead. Wie van u weet wat daar is gebeurd en wat die naam betekent? Gelukkig, dan heeft mijn lezing zin. Dankjewel. Gilead. Er gebeurt in Gilead namelijk, Gilead krijgt zijn naam in een verhaal eerder in de Torah, in Genesis 31. En dat is het verhaal waar Jacob het huis van zijn schoonvader Laban heeft verlaten. Hij heeft Lea en Rachel en zijn kinderen en een heleboel vee wat hij heeft vergaard in de jaren dat hij daar heeft gewoond en gewerkt, heeft hij meegenomen en ze zijn eigenlijk stiekem zijn ze daar weggetrokken op weg naar het land van zijn vader, naar Kanaan. En drie dagen na zijn vertrek, dan reist Laban achter hem aan. En na 7 dag reizen haalt Laban hem in bij Gilead. En daar ontmoeten ze elkaar en daar worden boze woorden gesproken. Ze hebben een hele woordenwisseling, want Laban is zijn afgodsbeeldjes kwijt. Die heeft Rachel meegenomen. En Jacob weet van niks, dus die zegt van nou, doorzoek alles maar. En dat doet Laban, die vindt die beeldjes niet. Want Rachel die zit dan op zo'n kameelzadel waar ze in heeft gestopt. En die zegt, ja, het gaat mij naar de wijze der vrouw. Ik ben ongesteld, dus ik blijf liever zitten. Nou, en vervolgens worden nog wat boze woorden gesproken. Maar dan sluiten Laban en Jacob een verbond. En dat verbond, dat wordt bezegeld met een hoop stenen. En dat wordt de steenhoop der getuigenis genoemd. De gal, steenhoop, eet, getuigenis. Gal, eet, gimel, lamet, ayin, dalet. En als je die achter elkaar zet, heb je ook het woord van Gilead. Daar komt de naam vandaan, de steenhoop van getuigenis. Het rare van die geschiedenis is dat als je het leest, Dan eindigt het een beetje eindgoed al goed. Ze gaan weer uit elkaar, ze zijn vrienden, ze hebben brood met elkaar gegeten. Maar Rachel heeft nog steeds die beeldjes. En we lezen verder nergens wat er daarmee gebeurt. Of die nog een keertje worden gevonden, of daar nog iets. De geschiedenis is niet af. Als er gerechtigheid moet geschieden, dan kunnen die afgodsbeeldjes toch niet in het huis van Jacob blijven. Nou, gerechtigheid geschiet er. Maar wel op een manier die bijna verder gaat dan wat we van de Heere God gewend zijn. En hoe dat komt, dat heeft te maken met wat er gesproken en gedaan en gezegd wordt bij Gilead. Waar die steenhoop van getuigenis wordt opgericht. En daarom gaan we dat hele verhaal maar eens grondig doorlezen. Het staat in Genesis 31. Ik heb het groot uitgeprint, want het leest wat makkelijker. Op de derde dag werd Laban verteld dat Jacob gevlucht was. Hij nam toen zijn verwanten met zich mee, achtervolgde hem over een afstand van 7 dagreizen en haalde hem in het bergland van Gilead. Maar God kwam 's nachts in een droom bij Laban, de Syriër, en zei tegen hem, wees op uw hoede dat u met Jacob niet goedwillend of kwaadwillend spreekt. Zo haalde Laban Jacob in. Jacob nu had zijn tent opgezet in het bergland van Gilead. En ook Laban en zijn verwanten zetten de hunne op in dat bergland van Gilead. Toen zei Laban tegen Jacob, wat heb je gedaan dat je mij bedrogen hebt en mijn dochters als krijgsgevangenen hebt weggevoerd? Waarom ben je heimelijk gevlucht en heb je mij bedrogen en niets verteld? Ik zou je uitgeleiden gedaan hebben, met blijdschap en liederen, met tamboerijn en harp. Bovendien heb je mij niet toegelaten mijn zonen en dochters te kussen. Wel nu, je hebt dwaas gehandeld door zo te doen. Het was in mijn macht je kwaad te doen. Maar de God van je vader heeft in de afgelopen nacht tot mij gesproken. Wees op uw hoede dat u met Jacob niet goedwillend of kwaadwillend spreekt. Maar nu, je bent ongetwijfeld gegaan omdat je hevig naar het huis van je vader verlangde. Maar waarom heb je dan mijn goden gestolen? Toen antwoordde Jacob en zei tegen Laban, ik was namelijk bevreesd, want ik dacht dat u mij anders uw dochters met geweld zou afnemen. Degene bij wie u uw goden vindt, zal niet in leven blijven. Onderzoek zelf ten overstaan van onze familieleden wat ik bij me heb en neem wat van u is terug. Jacob wist echter niet dat Rachel ze gestolen had. Laban ging de tent van Jacob binnen en de tent van Lea en de tent van beide slavinnen, maar hij vond niets. Toen hij uit de tent van Lea gegaan was, ging hij de tent van Rachel binnen. Rachel had de afgodsbeeldjes gepakt, ze in een kameelzadel verborgen en was erop gaan zitten. En Laban doorzocht de hele tent, maar hij vond niets. Zij zei tegen haar vader: laten de ogen van mijn heer niet in toren ontvlammen, omdat ik voor u niet kan opstaan, want het gaat mij naar de wijze der vrouwen. Hij zocht, maar vond de afgodsbeeldjes niet. Toen ontstak Jacob in woede en riep Laban ter verantwoording. Jacob nam het woord en zei tegen Laban: wat is mijn overtreding? Wat is mijn zonde dat u mij zo verwoed hebt achtervolgd en dat u al mijn huisraad hebt doorzocht? Wat hebt u van al uw eigen huisraad gevonden? Leg het hier neer, ten overstaan van mijn verwanten en uw verwanten, en laten zij tussen ons beiden recht spreken. Deze 20 jaar dat ik bij u geweest ben, hebben uw ooien en uw geiten geen misdracht gehad. En de rammen van uw kleinvee heb ik niet gegeten. Verscheurde dieren heb ik niet naar u toegebracht. Ik moest ze zelf vergoeden. U hebt ook van mij vergoeding geëist van wat overdag gestolen was en wat 's nachts gestolen was. Het is zo met mij geweest. Overdag werd ik gekweld door de hitte, 's nachts door de kou, zodat de slaap van mijn ogen week. 20 jaar ben ik nu in uw huis geweest. 14 jaar heb ik u gediend voor uw beide dochters. En 6 jaar voor uw kleinvee, en u hebt mijn loon 10 keer veranderd. Als de God van mijn vader, de God van Abraham en de gevreesde van Isaac niet met mij geweest was, zou u mij nu met lege handen weggestuurd hebben. God heeft mijn ellende en de inspanning van mijn handen gezien en heeft u gisternacht bestraft. Toen antwoordde Laban en hij zei tegen Jacob: deze dochters zijn mijn dochters en deze zonen zijn mijn zonen. Dit kleinvee is mijn kleinvee. Ja, alles wat je ziet, het is van mij. En mijn eigen dochters, wat zou ik hun of de kinderen die zij gebaard hebben kunnen aandoen? Nu dan kom, laten wij een verbond sluiten. Jij en ik, laat dat een getuige zijn tussen mij en jou. Toen nam Jacob een steen en zette die overeind als gedenkteken. Jacob zei tegen zijn verwanten: verzamel nog meer stenen. En zij haalden stenen en maakten een steenhoop en aten daar bij die hoop stenen. Laban noemde hem Jegar Sahaduta, maar Jacob noemde hem Gilead. Toen zei Laban: laat deze steenhoop heden getuige zijn tussen mij en jou. Daarom gaf men hem de naam Gilead en Mispa. Want hij zei: laat de Heere de wacht houden tussen mij en jou, als wij voor elkaar verborgen zijn. Als jij mijn dochters vernedert of vrouwen neemt naast mijn dochters, is er niemand bij ons. Zie, God zal getuige zijn tussen mij en jou. Verder zei Laban tegen Jacob: zie deze steenhoop en zie het gedenkteken dat ik overeind gezet heb tussen mij en jou. Deze steenhoop is getuige en dit gedenkteken is getuige dat ik niet voorbij deze steenhoop naar jou toe zal trekken en dat jij niet voorbij deze steenhoop in dit gedenkteken naar mij toe zult trekken met kwade bedoelingen. Laten de God van Abraham en de God van Nahor, de God van hun vader, tussen ons oordelen. En Jacob legde een eed af bij de gevreesde van zijn vader Isaac. Jacob bracht vervolgens een offer op de berg en nodigde zijn familieleden uit om de maaltijd te komen gebruiken. En zij gebruikten de maaltijd en overnachten op de berg. En Laban stond 's morgens vroeg op, kuste zijn zonen en zijn dochters en zegende hen. Daarna ging Laban op weg en keerde terug naar zijn woonplaats. Nou, dat zijn harde woorden die heen en weer worden gesproken. En ze sluiten daar een verbond op. Ze bezegelen die woorden met die steenhoop en die maaltijd. En daarbij Galeed, Gilead, de steenhoop van getuigenis, wordt de naam van de God, de gevreesde van Isaac, de God van Jacob en de God van Isaac, de God van Abraham, wordt erbij gehaald om dat verbond te bezegelen. En dat is de gerechtigheid die geschiet naar aanleiding van wat daar is gebeurd. Jacob weet niet dat het Rachel is die die beeldjes heeft verstopt. Maar hij zegt, degene bij wie u goden vindt, zal niet in leven blijven. En hij bezegelt die woorden. Hij bezegelt alles wat er gezegd wordt met de naam van zijn eigen God. En in een rechtspraak bij God is er meestal de aanklager, de Satan, die iets voor Gods aangezicht brengt als een aanklacht. En God mag erover recht spreken. Maar in dit geval komt de Satan er niet eens aan te pas. Jacob bezegelt zelf het oordeel over zijn eigen vrouw, zonder dat hij het weet. En in Genesis 35, vier hoofdstukken verder, sterft Rachel als ze net bevallen is van Benjamin. Gilead eist het leven van Jacob's meest geliefde vrouw. Maar die steenhoop van getuigenis, dat verbond dat daar is bezegeld, die grijpt verder. Want die steenhoop is ook getuige van wat Laban heeft gezegd. Dit zijn mijn dochters. Het zijn ook mijn zonen. Gilead eist niet alleen het leven van Rachel, maar het eist ook het leven van de zonen van Rachel. En als we verder lezen in Genesis, in de verhalen die over Jozef en over Benjamin worden geschreven, dan horen we elke keer de echo van het verbond van Galeed, van die steenhoop van getuigenis terug. En ik ga dat met jullie doorlopen. Het begint bij Jacob die tegen Laban zegt, degene bij wie u uw goden vindt, het woord vinden, die zal niet in leven blijven. Onderzoek zelf, kijk maar zelf wat je ten overstaan van onze familieleden, wat ik bij me heb en neem wat van u is terug. Het vinden en het onderzoeken of dat echt zo is dat die goden zijn gestolen. En als later de zonen van Jacob terugkeren met die bebloede mantel van Jozef, dan zeggen ze, dit hebben wij gevonden. Kijk toch eens, onderzoek of dit het gewaad is van uw zoon of niet. De woorden van Jacob tegen Laban komen bij hem terug in de mantel van Jozef. En als Laban en Jacob dat verbond hebben gesloten, dan zitten ze samen als familie en dan gebruiken ze de maaltijd. Ochel lechem staat er. Ze eten brood. En de enige andere plaats in de Torah waar die woorden, waar broeders samen brood eten, dat is als de broeders van Jozef hem hebben verkocht aan een stel Ismaëlieten naar Egypte. Vervolgens gingen ze zitten om de maaltijd te gebruiken, staat er. Ochel lechem. Ook de bezegeling van het verbond komt weer terug in de bezegeling of de afsluiting van de verkoop van Jozef naar Egypte. Lea stal die afgodsbeeldjes van haar vader. En in het Hebreeuws staat daar terafim. Dat is het woord dat er voor die afgodsbeeldjes staat, de terafim. Rachel, sorry. Excuus. Die terafim neemt zij mee. En als Jozef is verkocht aan de Egyptenaren en de broers brengen die bebloede mantel bij hun vader Jacob, dan zegt Jacob, een wild dier heeft hem opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd. En eigenlijk staat er gewoon opgegeten, verscheurd, Jozef. Tarof, taraf, Jozef. Dat is het, wat er in het Hebreeuws staat, wat Jacob zegt. En in het Hebreeuws staat er eigenlijk twee keer de taf, de resh en de f en de v. TRF, TRF. En twee keer dat woordje bij elkaar opgeteld wordt het meervoud van taraf, terafim. Terafim. En hoewel taraf met een taf wordt geschreven en terafim met een tet, hebben de Joodse geleerden wel erkend dat wat Jozef zegt, of wat Jacob zegt als hij die mantel in handen krijgt, dat hij daarmee eigenlijk terug echoot naar het verbond op Gilead. Als Laban in de tent van Rachel komt om die afgodsbeeldjes te zoeken, dan staat er dat ze zit op een kameelzadel. En dat kameelzadel, dat is in het Hebreeuws begar. En het woordje begar is bet, kaf, resh. En daarin echoot het woord begor, de eerstgeborene. En later in het verhaal van Jozef lezen we hoe Jozef, de eerstgeborene van Rachel, op een kameel gebonden, wordt meegevoerd naar Egypte. En dan zit ze daar op dat zadel en dan zegt ze, het gaat mij naar de wijze van de vrouwen. Ik ben ongesteld. Met andere woorden, als ik ga staan, pa, dan zie je hier een bebloed kleed. En wat krijgt Jacob als Jozef naar Egypte is verkocht? Een bebloed kleed. En om de link met Gilead helemaal duidelijk te maken, lezen we dan als de broers Jozef in de put hebben gegooid, dat ze hun ogen opsloegen, ze zagen en zie een karavaan van Ismaëlieten uit Gilead. Daar komen ze vandaan. Gilead komt keihard terug bij Jacob. En het zijn niet alleen zijn woorden over dat bij wie die beeldjes gevonden worden, dat die moet sterven. Nee, ook als Jacob in woede tegen Laban ontsteekt nadat hij die beeldjes niet heeft gevonden. En die hele tirade ophoudt over, ik heb 20 jaar bij je gewerkt, dit en dat gedaan, zus en zo. Je hebt me eigenlijk misbruikt die 20 jaar lang. Dus een soort gerechtigheid haalt, zeg maar, in zijn speech tegen Laban. Ook die woorden moet Jacob eten. Deze 20 jaar dat ik bij u geweest ben, hebben uw ooien en uw geiten geen misdracht gehad, zegt hij tegen Laban. Het woord voor ooi in het Hebreeuws is Rachel. Rachel heeft wel geen miskraam gehad, maar het is wel bij de geboorte van Benjamin dat die haar fataal wordt. Verscheurde dieren heb ik niet naar u toegebracht. Opnieuw dat woord voor verscheurd, taraf. Jozef wordt in zijn beeld verscheurd door een wild dier. Ook hebt u van mij vergoeding geëist. Dat woord vergoeding eisen, u hebt van mij vergoeding geëist, wordt later, wordt dat geëchoed aan Jacob in de woorden van zijn zoon Juda. Als zijn zonen naar Egypte zijn gegaan om bij Jozef, onwetend, eten te halen en ze opnieuw terug moeten, maar ze zeggen van ja, we mogen niet terugkomen zonder onze jongste broer Benjamin. En Jacob zegt, nee, ik wil niet ook Benjamin, zeg maar, verliezen. Dus die wil die bij zich houden. En dan zegt Juda, u mag hem van mij opeisen. Telkens worden de woorden uit Gilead worden geëchoed in de geschiedenis van de zonen van Rachel. Die lijken te worden opgeclaimd door de woorden van Laban, waar die steenhoop van getuigenis over is opgericht. Van deze woorden hebben we gesproken. Laat God er nu getuige over zijn. Dat die woorden, dat daar gerechtigheid uit gedaan worden. Laat God maar recht spreken over wat hier is gezegd en gebeurd. En je ziet het terugkomen in die hele geschiedenis. En Jozef is niet de enige zoon van Rachel. Eist dat verbond dan ook Benjamin op? Als die broers dan Benjamin hebben meegenomen naar Egypte, dan eten ze bij Jozef en dan gaan ze de volgende dag terug naar huis. En dan heeft Jozef in hun zakken, in de zak van Benjamin, zijn drinkbeker verstopt. En zonder dat ze weten dat die drinkbeker bij ze in de bagage, zeg maar, mee terug naar Kanaan reist, stuurt Jozef zijn dienaar achter hen aan. Ze waren de stad uitgegaan en nog niet ver gekomen toen Jozef tegen hem die over zijn huis ging zei, sta op en achtervolg die mannen. Als u ze ingehaald hebt, moet u tegen hen zeggen, waarom hebt u kwaad voor goed vergolden? Waar hebben we nog meer gehoord over een achtervolging van mensen die iets hadden meegenomen wat niet mee mocht? Waar horen we nog meer bij die aankomst, de zelfrechtvaardige claim? Waarom heeft u goed met kwaad vergolden? Dat is Laban. Laban die achter Jozef aanreist, hem inhaalde en hem hele speech houdde van ik heb je opgenomen en je bent stiekem bij me weggegaan. Je hebt dwaas gehandeld. Ook hier komt het weer terug. En ook hier is er sprake van iets wat verborgen is in de bagage, waar niet iedereen van weet, wat gezocht wordt. En in dit geval is dat Juda. En in Genesis 44 vers 9 horen we dan hoe Juda zegt: degene van uw dienaren bij wie de beker gevonden wordt, moet sterven. Bovendien zullen wij dan zelf slaven van mijn Heer worden. Zie je de tragische vervolg van de vloek eigenlijk van Gilead? Hoe Juda hier over zijn broer onwetend de uitspraak doet, die tweede zoon van Jozef, van laat hem dan maar sterven. Net als Jacob onwetend een doodsoordeel uitsprak over Rachel, spreekt Juda hier onwetend het doodsoordeel uit over Benjamin. Gilead komt weer keer op keer keihard terug. Toch gebeurt het uiteindelijk niet. Waarom? Dat is dankzij Juda. Juda, nota bene degene die het idee had om Jozef te verkopen aan slavenhandelaren. Juda, die in zijn jeugd zag dat zijn vader veel meer hield van Rachel dan van zijn eigen moeder. En dat niet kon verkroppen. En zelfs zo ver wilde gaan om een van die zonen van Rachel dan maar te verkopen, laat hem maar sterven. Die niets daarom gaf, die een soort woede en wraak op die verwende Jozef met zijn mooie mantel had. Die heeft het verdriet van zijn vader gezien. De intense pijn die Jacob heeft gehad over het verlies van Jozef. En nu hij met zijn broers en met Benjamin, die andere zoon van Rachel, naar Egypte is gereisd. En beseft wat er is gebeurd. Beseft wat hij heeft gezegd en wat de consequenties daarvan zijn. Neemt zijn verantwoordelijkheid. En hij legt aan Jozef alles uit wat er is gebeurd. En hij zegt, neem mij in zijn plaats. Neem mij maar als slaaf, want Jozef eist gelukkig niet de dood van Benjamin. Maar Juda, ja, die geeft zichzelf helemaal om Benjamin te redden. En als Jozef dat ziet, dan houdt hij het niet meer. Dan stuurt hij iedereen weg en dan roept hij uit, ik ben Jozef, jullie broer, leef mijn vader nog. En zo wordt het verbond van Gilead verbroken. Hoe zit dat dan precies? Hoe zit dat in elkaar? Waar is Gilead op gebaseerd? Waar is dat verbond op gebaseerd? Dat is op dat goed met kwaad vergelden. Laban reist naar Jacob toe en hij zegt, je hebt goed met kwaad vergolden. Ik heb je opgenomen in mijn huis, ik heb je laten werken, je hebt mijn dochters getrouwd, ik heb je vee gegeven en je gaat zomaar bij me weg. En Jacob zegt, jij hebt goed met kwaad vergolden. Ik heb 20 jaar voor je gewerkt, ik heb alles voor je gedaan en nu achtervolg je me als een of andere crimineel. En op basis van dat principe, dat goed met kwaad vergolden is, nou laat God er maar oordelen over geven. Hier, we richten die stenen op van getuigenis op. En laat God maar oordelen over wat hier is gebeurd. En Juda draait dat om. Juda vergoedt kwaad met goed. Het kwaad wat hij heeft gedaan. De woede tegenover de liefde voor Rachel. De haat tegenover zijn broers, zijn verwende broers. Hier draait hij het om en hij geeft zichzelf voor zijn jongste broer, waar hij eigenlijk zoveel tegen heeft gehad. En dat is ten feite de kern van de Torah. Kwaad met goed vergelden. Dat is de genade van God. Dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan. Wat hij heeft nagedaan van de Torah. Kwaad met goed vergelden. Gods genade tonen. En daarmee verbreekt hij het verbond van Gilead. Zo eindigt die duistere geschiedenis van Gilead. En nu terug naar onze parasha. Want we hebben het alleen maar over Genesis gehad, maar we zaten in Numeri, weet je nog? Daar wordt gesproken over Gilead, nog een laatste keer. Hier aan het einde van die geschiedenis vertelt de Torah over hoe die dorpen in Gilead worden veroverd. En door wie? Door de zonen van Machir, de zoon van Manasse. Nota bene, de zonen van Jozef, die werd opgeëist door het verbond van Gilead. Zij veroveren die dorpen in Gilead. En daarmee wordt een definitieve punt gezet achter die steenhoop van getuigenis. En komt Gilead in het eigendom van het Joodse volk, in het eigendom van Israël, in het eigendom van de stam van Jozef. Maar wacht eens, door wie worden die zonen van Manasse aangevoerd? Door Jair, die ook als zoon van Manasse wordt opgevoerd. Maar er wordt nog meer in de Bijbel geschreven over Jair. In 1 Kronieken 22 staat: daarna kwam Gesron bij de dochter van Machir, de vader van Gilead. Hij nam haar tot vrouw toen hij 60 jaar was en zij baarde hem Segub. Segub verwekte Jair en hij had 23 steden in het land Gilead. Jair stamt dus via zijn grootmoeder af van Manasse. Maar van zijn vaders kant komt hij uit de stam van Juda. En zo zien we hier hoe eigenlijk die hele geschiedenis van Gilead samen wordt gevat in die paar versen over de verovering van Gilead. Waar broers elkaar helpen, onzelfzuchtig. De naam van Juda komt er niet eens bij, want Juda helpt Manasse. En samen veroveren ze Gilead en zetten ze een punt achter die geschiedenis van die vreselijke eed bij die steenhoop. En dat is de boodschap van deze drie korte versen uit Numeri die ik vanochtend heel graag aan jullie wilde meegeven. Hoe goed is het als broeders in liefde samenwonen? Het is als olie die vloeit van de baard van Aaron. Die versen die kwamen in me naar boven toen ik deze uitleg leerde. Dat er zoveel goeds van uitgaat. Omdat als dat gebeurt, dan wordt kwaad met goed vergolden. Dan komt Gods genade ten volle naar boven. En dat is een hele rijke boodschap die uit dit Torah gedeelte spreekt. Amen.